mee van zetten. Er zijn de volgende afkondigingen, kerkdiensten. DV zondag 29 oktober, 's morgens om 9:30. Dominee van de Kraan uit Arnhem-Muiden. En 's avonds om 6:30, dominee van de Wind. En de collecte in deze dienst. De eerste is de diaconiecollecte. De tweede is voor de instandhouding van de eredienst. En u wordt nog herinnerd aan de zendingsbusjes bij de uitgang van de kerk. En volgende week is de derde collecte bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang vanavond is Psalm 61, vers 3. Ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, weten jullie wat fake nieuws is? Denk het wel. Als je op internet iets leest, dan kan dat nieuws lijken, maar je weet niet zeker of het waar is, want er komt ook best wel vaak fake nieuws voorbij, nep nieuws. En het moeilijke van nieuws is dat je het nooit zeker weet, is het nu echt nieuws of is het nu nep nieuws? Waar komt dat fake nieuws eigenlijk vandaan? Nou, dat gebeurt niet per ongeluk hoor. Dat gaat niet zomaar. Er is altijd iemand die dat expres doet. Die expres nepnieuws verspreidt. Of andersom, als nieuws echt is, het probeert nepnieuws te laten lijken. Nou gaat het vanavond over het allerbelangrijkste nieuws van de hele wereld. De Heer Jezus is opgestaan. Allerbelangrijkste nieuws. Echt waar. De Heer is waarlijk opgestaan. Maar ook van dat nieuws hebben de mensen geprobeerd nepnieuws te maken. Het is niet waar. Dat probeerden de fariseeën al. En dat gaat nog steeds door, dat mensen het niet geloven. Ik mag je vanavond verkondigen, het is echt waar. En hoop ik dat je straks thuis kunt vertellen waarom het voor jou nu zo belangrijk is dat de Heer Jezus opgestaan is. Dat komt terug in de preek, dat kun je ook op het blad lezen. Waarom is het zo belangrijk dat de Heer Jezus opgestaan is? Gemeente, we gaan eerst onze paasjubel uitzingen, want dat is het vanavond. Psalm 21, vers 4 en 5. Waar we het wonder van de opstanding van onze Heer Jezus Christus bezingen. Psalm 21, vers 4 en vers 5. Ja, iedere zondag is de opstandingsdag van onze Heer Jezus Christus. Gemeente, we gaan samen ons geloof belijden. En daarna zingen we Psalm 107, vers 8 en vers 22. Vers 8 gaat over de koperen deuren die moeten wijken en die in duizend stukken gebroken worden. Ik zie die steen zo wegrollen, onze heiland. Opgestaan. En dan vers 22, wie wijs is, merk die dingen en geef verstandig acht op zere handelingen. Psalm 107, vers 8 en vers 22. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Grote en heilige God in de hemel. Op de opstandingsdag van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, mogen we voor de tweede keer samen zijn in uw huis. Omdat u het iedere zondag opnieuw waard bent, dat wij uw naam loven en prijzen. Om wat u hebt gedaan. Het wonder dat uw Zoon, onze Jezus Christus, opstond uit de dood, opdat wij zouden leven door Hem. En we bidden van u. Wilt u door de kracht van uw Heilige Geest vanavond nieuw leven werken in hen die nog dood zijn door de zonde en de misdaden, die nog zonder de Heer Jezus leven. Grote God, u bent toch in staat gebleken om de dood te overwinnen. Zou u dan vanavond iemand die in zichzelf de dood tegenkomt, niet levend kunnen maken, niet in de ruimte kunnen stellen? En dat we hier vanavond zijn, dat toont toch uw gewilligheid, dat daar waar uw woord geopend ligt, dat de bediening der verzoening mag zijn. Dat u jongeren en ouderen in het hart wil grijpen om leven te maken. En Heer, als we door het geloof al mogen weten geborgen te zijn in deze Heer Jezus, geef ons dan door de verkondiging van deze avond meer en meer vanuit zijn opstandingskracht in een nieuw leven achter hem aan te gaan. U weet, Heere, dat we dat telkens weer nodig hebben om daar vanuit uw woord bij bepaald te worden, in onderwezen te worden. En maak ons dan vanavond wijs, Heere. Wie wijs is, merkt die dingen. En geef verstandig acht. Geef ons een verstandig hart vanavond, om die handelingen van u te mogen aanschouwen. Ja, meer, te mogen geloven met heel ons hart. En dat we dan vanavond uw gunst en uw macht, uw gewilligheid en uw majesteit mogen ervaren. Zodat we straks als gezegende mensen naar huis mogen gaan. Zegen een ieder hier in de kerk. We bidden om uw zegen voor de Roemeense gasten die vanavond ook in ons midden zijn. Een taalbarrière. Maar geef dat ze toch mogen ervaren dat het goed is hier te zijn, waar Jezus Christus verkondigd wordt. Zegen hen die thuis meeluisteren. In alle zwakte van het lichaam soms. Heere, ontferm u over een ieder van ons. Van de jongste tot de oudste. Geef de duivel geen plaats. Met zijn fake nieuws. En met zijn kwade bedoelingen. Om uw evangelie in de verdachte hoek te zetten. Grote God, weer hem. Uit dit kerkgebouw. Weer hem uit ons hart. Op en onder de kansel. Opdat het vanavond met recht een eredienst mag zijn. Tot uw glorie. Tot ons heil. Onze ogen zijn op u. Wees ons genadig. Ontferm u. Om Jezus wil. Amen. We openen vanavond het woord van God en lezen Romeinen 6. Onze schriftlezing is Romeinen 6. Vroeg onze jongens en meisjes erop te letten, wat hebben we daar nu aan dat de Heer Jezus opgestaan is? Daar gaat het straks in de preek over, maar dat lezen we ook hier in Romeinen 6. Horen we samen het woord van God. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen die in Christus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft, is hij voor eens en altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft, leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonden als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God als mensen die uit de doden levend geworden zijn. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen. U bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Wat dan? Zullen wij zondigen omdat wij niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid? Maar God zij dank, u was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde, bent u dienstbaar gemaakt aan de gerechtigheid. Ik spreek op menselijke wijze vanwege de zwakheid van uw vlees. Want zoals u uw leden beschikbaar gesteld hebt ten dienste van de onreinheid en van de ene wetteloosheid tot de andere wetteloosheid, stel zo nu uw leden beschikbaar ten dienste van de gerechtigheid tot heiliging. Want toen u slaaf van de zonde was, was u vrij ten aanzien van de gerechtigheid. Wat voor vrucht dan had u toen van de dingen waarover u zich nu schaamt? Immers het einde daarvan is de dood. Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus, onze Heere. Niet het meest makkelijke hoofdstuk van Paulus, maar wel een hoofdstuk met een hele diepe, rijke inhoud. Ik hoop daar in de preek straks op terug te komen. Lezen we nu vraag 45 van onze Heidelberger. Welk nut heeft de opstanding van Christus voor ons? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, om ons in gerechtigheid te doen delen, die hij door zijn dood voor ons verworven had. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is voor ons de opstanding van Christus een betrouwbaar onderpand van onze eigen opstanding in heerlijkheid. Gemeente, boven de preek heb ik geschreven: tot een nieuw leven opgewekt. Naar aanleiding daarvan zingen we ter voorbereiding op de verkondiging, wat de Heer uit wil werken in ons leven, Psalm 105, vers 3 en 24. Vraag naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte. Dat is de gunst die God zijn volk bewijst, opdat wij altoos hem zouden vrezen. Psalm 105, vers 3 en vers 24. Graag, en dan kijk ik even naar mevrouw Van Diggelen, wil ik onze Roemeense gasten van harte welkom heten. Ik heb mijn kinderen beloofd dat ik niet onvoorbereid op de preekstoel Engels gebruik. En ik denk dat ze gelijk hebben. Maar misschien wilt u het onder de collecte voor me vertalen. Van harte welkom in deze dienst. We hopen dat jullie ook Gods zegen mogen ervaren. En we zullen straks ook voor de Roemeense kerk en voor Roemenië bidden. Psalm 105, vers 3 en 24. tot een nieuw leven opgewekt. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is Psalm 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. En dan mag het ook klinken door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Wat heerlijk om daarop terug te mogen en te kunnen vallen. Psalm 89, vers 8 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, ik ben een beetje jaloers. Jaloers op Ursinus, onze catechismeschrijver. Want hij kan meteen tot de kern komen. Wat heb je eraan? Wat nut het u dat Jezus opgestaan is? En daar ben ik wel een beetje jaloers op. Want kennelijk zat er bij Ursinus niets in de weg om direct tot de kern te komen. De nuttigheid van de opstanding. En daar zijn heerlijke dingen over te zeggen. Ik hoop het vanavond ook te doen. Maar bij ons zit er wel wat in de weg. Voor we het over de nuttigheid van de opstanding hebben, moeten we het over de waarheid van de opstanding hebben. Want dat speelde in Ursinus' tijd niet of nauwelijks. Op de universiteiten niet, op de scholen niet, in de huiskamers niet en in de kerken niet. Wat in onze tijd wel volop speelt, is de Jezus wel echt opgestaan? Velen van ons verkeren door de week in een omgeving waar de opstanding van Jezus gewoon hardop in twijfel wordt getrokken. Dood is dood en de opstanding is een fabeltje. Wat zeg je dan? Als je dat voor de voeten gooien? Die stemmen om je heen, in de bouwkeet, op school, op de universiteit. Bewijs het maar eens van die opstanding. En nog dichterbij. Zo'n stemmetje kan er immers zomaar in onszelf opkomen. Nou ja, zomaar. Dan mag je gerust de duivel achterzoeken hoor. Maar het kan er toch zijn. Geloof je het zelf eigenlijk wel? Gemeente, ik hoop dat het voor u geen vraag meer is. De vraag of Jezus leeft. Ik hoop dat het voor u geen vraag meer is. Dat omdat Jezus leeft, wij ook eenmaal op zullen staan uit ons graf, uit onze dood. Dat was voor de discipelen geen vraag meer. Wat waren ze zeker van zijn opstanding? Waarom? Omdat ze hem zelf ontmoet hadden, met hem gesproken. Nou ja, dat is voor hen het ultieme bewijs geweest. Dat maakt het voor hen volstrekt geloofswaardig dat hij leeft. Iemand die je net hebt gesproken, die leeft. Ooit zei iemand in een gezelschap heel spottend, God is dood. Toen zei er een meisje heel eenvoudig, nee, ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Zo dicht leefde ze bij God, dat ze dat recht uit haar hart kon zeggen. Ik weet dat hij leeft. Ik ervaar zijn nabijheid. Kijk, dat hoop ik gemeente, dat we zo heel dicht bij de Heer Jezus leven. Dat je zijn nabijheid zo ervaart, dat het voor ons echt geen vraag is. Ik gebruikte net de woorden bewijs en geloofwaardig. Van mezelf heb ik bijna de neiging om die woorden in te slikken. En te zeggen, ja, ik kan u helemaal niet bewijzen dat Jezus opgestaan is. Maar het trof me bij de voorbereiding. Paulus gebruikt die woorden wel. Handelingen 17 vers 31. Daarvan heeft hij, Jezus, aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. Dus God heeft Jezus uit de dood opdoen staan. En dan gebruikt hij, ik denk heel bewust, het woord bewijs. Waarom zouden we moeten bewijzen? En hoe zouden we kunnen bewijzen? De dwaze vraag misschien eigenlijk wel. Wat voor bewijs zou je willen hebben? Het bewijs dat hij leeft en ons nabij is. Dat je met hem leeft. Dat is alleen al het bewijs. En trouwens, als het over bewijs en geloofwaardig gaat. Ja, wie van ons kan de bewijzen dat Willem van Oranje in 1584 vermoord is? Ik heb geen DNA-bewijs ter beschikking, toch? Ik neem het voor waarheid aan, vanwege de vele getuigen. En zo is het bij de opstanding van de Heer Jezus ook. Vele getuigen hebben het gezien. En ze zijn er zo zeker van geweest dat ze hun leven ervoor wilden geven. En Paulus durft het ook zo op te schrijven in 1 Korinthe 15. Dat er 500 waren ooggetuigen die het hadden gezien, waarvan een deel zei die nog in leven is. Dat zou hij niet gezegd hebben. Hij zou voor gek hebben gestaan. Als dat niet waar was. Inderdaad, de mensen wisten het. De ooggetuigen, de mensen die het gezegd hadden. Dat is geen fake nieuws. Net zoals het geen fake nieuws is. Dat omdat Jezus opgestaan is. Wij ook eenmaal, allemaal zullen opstaan en dat iedere knie zich voor hem zal buigen, ten eeuwig voordeel of ten eeuwig oordeel. En dan stelt de catechismus de vraag naar het nut van de opstanding aan de orde. Wat heb je er eigenlijk aan? Beste jongeren, wat heb je eraan? Dat Jezus leeft. En dan komen er drie dingen naar voren. Het eerste draait om het woordje gerechtigheid. Dat is een belangrijk woord in de Bijbel, een moeilijk woord ook. Luther die liep er op stuk. Hij kreeg het er Spaans benauwd van. Want als het waar is, en het is waar, dat God rechtvaardig is en rechtvaardig oordeelt, dan komt aan het licht dat ik onrechtvaardig ben. En dan kan ik in dat oordeel van God niet bestaan. Maar Luther mocht ontdekken. En mocht leren. En dinsdagavond gaan we het samen uitdiepen. Dat het gaat om de rechtvaardige die door het geloof zal leven. Door het geloof. Niet door iets te verdienen. Leven. Omdat de Heer Jezus leeft. Dat is het eerste nut. En het derde nut is de zekerheid van onze opstanding. Wie als kind van God mag sterven, wordt begraven, in de aarde gezaaid, het tarwegraan sterft. En eenmaal dan mag je opstaan. Met Christus opgewekt. Daar staat de opstanding van Christus voor in. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Dan heb ik expres het tweede even overgeslagen. Dat wil ik vanavond uitgebreider met u uitdiepen. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Die uitdrukking opgewekt tot een nieuw leven, wandelen in een nieuw leven, die ontleent onze Heidelberger aan Romeinen 6. Misschien goed om het erbij te pakken, want ik wil dat hoofdstuk vanavond wat met u langs gaan. Waarom? Nou, allereerst opdat we onszelf spiegelen en nadenken over de vraag of wij in een nieuw leven wandelen. En het tweede is om u vanavond aan te sporen vanuit de schrift om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Kijk, voor Paulus is het helemaal geen vraag of Jezus opgestaan is. Hij heeft hem ontmoet. Maar wat wel een vraag is voor hem, of die gelovige aan wie hij de brief schrijft, of die wel echt in een nieuw leven wandelen. Kennelijk mankeerde daar van alles aan. Hij is er niet bepaald gerust op. En ik zeg het maar heel eerlijk, ik ben er ook niet helemaal gerust op. Als het gaat over onze gemeente. En als het gaat over mezelf. Leven we wel echt in een nieuw godzalig leven. Daarom vanavond een aansporing. Het zou zomaar kunnen dat er bij ons toch nog wat aan mankeert. Dat we vanavond daartoe opgewekt moeten worden. En dan gaat Paulus een beeld gebruiken. Het beeld van vrij en niet vrij. Beeld van een slaaf. Hij gebruikt dat beeld omdat wij daarin juist heel vaak verkeerd denken. Jongeren, meteen maar even een test. Wanneer ben je echt vrij? Als je gelooft of als je niet gelooft? Als je christen bent of als je geen christen bent, wanneer ben je echt vrij? Als je het aan mij had gevraagd toen ik 16 was, dan had ik nu gezegd, maar je bent echt vrij als je niet gelooft. Dan kun je doen waar je zin in hebt. Toch? Geen regeltjes. Geen God die regels oplegt. Je kunt doen waar je zin in hebt. Eigen baas. Zelf bepalen wat wel en niet mag. Maar dat is mis, gemeente. Paulus zegt dat is niet waar. En je zou aan die jongste zoon kunnen denken. Dacht vrijheid te krijgen. Nou, dat heeft hij geweten. Het tegendeel was waar. Hij kwam in de macht van de zonde terecht. Hij werd slaaf van de zonde. En daar heb je het. Dat wat vrijheid lijkt. Dat is ten diepste slavernij. Slavernij van de zonde. En het maakt je nog kapot ook, vroeg of laat. Het kenmerk van een slaaf is dat je niet vrij bent. Je kunt er niet mee stoppen, je kunt geen ontslagbrief indienen. Nou, probeer het met de zonde maar eens uit. Een week niet zondigen. Een dag dan, goed. Voelt u? We zijn slaaf van de zonde. Tenminste van nature. Je kunt er niet mee ophouden. Je zit gevangen als in een web. Ik heb in mijn leven meerdere keren contact gehad met alcoholverslaafden. Ik hoop dat ik vanavond niemand pijn doe. Maar dat was altijd één grote ontkenning. Ik ben niet verslaafd. Ze geloofden er bijna of helemaal zelf in. Niet meer in staat hun werk te doen, maar niet verslaafd hoor, nee. Nou, zo is het ook. Als je niet door Christus opgewekt bent tot een nieuw leven, dan ben je nog slaaf van de zonde, of je het in de gaten hebt of niet. Dan ben je onder de heerschappij, zegt Paulus. En dat brengt je naar de afgrond, als die slavernij niet doorbroken wordt. Iemand zegt, nou, dat begrijp ik, Paulus. Als je nog niet tot geloof en bekering gekomen bent, dan ben je inderdaad nog slaaf van de zonde. Maar als je weer Jezus hebt leren geloven, in zijn vergevende genade en liefde, dan ben je vrij. Vrij van de zonde. En dat is waar. Laten we daar goed aan vasthouden, dat is waar. Voor de gelovigen is de opstanding van Christus een bevrijding. Zoals Christus uit zijn graf bevrijd werd. Ben je vrij van de zonde en vrij van de dood. Vrij van de straf en vrij van de hel. Om in het beeld te blijven. Een alcoholverslaafde die totaal afgekikt, clean is. Het leven ligt weer open. De toekomst lacht hem tegemoet. Hij kan het leven weer vieren als een vrij mens. Want de macht van de verslaving is gebroken. Heerlijk, hè? Heb je zo de Heer Jezus leren kennen? Dat je mag weten bevrijd te zijn van de macht van de zonde. En gered te zijn. Ben een vrij mens. De enige bedreiging voor die alcoholverslaafde die nu clean is, afgekikt. De enige bedreiging is de verleiding om er weer aan te beginnen. En dat is nu net waar Paulus vanavond de vinger bij legt. Hij ziet namelijk mensen die dat beeld van die slavernij en de vrijheid misbruiken. Dat gaat mis in Rome. Er zijn mensen die zich verlost weten van de zonde door de dood van Christus aan het kruis. Die zich verlost weten van de dood door de opstanding van de Heer Jezus. Opgewekt tot een nieuw leven. Geen slaaf meer. Vier je vrijheid, vier het leven. Maar dan ziet hij ze zo eens aan. En dan ziet hij het misgaan. Alsof die afgekikte alcoholist roept, ik ben nu vrij. Ook vrij om zo af en toe weer eens een wijntje of een biertje te pakken. Nee, zegt Paulus, niet doen. Want hij ziet de zwakheid van het vlees, vers 19. De zwakheid van het vlees, dat we onze bevrijding niet goed gebruiken. Dat nieuwe leven door de opstanding van Christus niet goed gebruiken. En dan zegt Paulus, omdat jullie zo zwak zijn, ga ik het beeld een beetje aanpassen. Vers 15, 19. Het beeld was, je lag in de boeien. Door de zonde slaaf. En je bent vrij geworden door het geloof in de opstanding van de Heer Jezus. Dat was het beeld. Maar zegt Paulus, daar kunnen jullie niet goed mee omgaan. En daarom moet ik dat beeld anders aanpassen, anders zeggen. En dan zegt hij in vers 18. Als je gelooft in de opstanding van de Heer Jezus, dan is dat een bevrijding uit de macht van de zonde. Vrij van de zonde. Maar er komt een andere dienstbaarheid voor in de plaats. Vers 18. Je wordt vrijgemaakt van de zonde en dienstbaar aan de gerechtigheid. Eerst slaaf van de zonde en de duivel. En nu word je slaaf van de gerechtigheid. Zoals die afgekikte alcoholist onderworpen is aan een nieuw alcoholvrij leven. Daar ligt zijn toekomst. En hij moet niet nog terug naar dat alcoholgebruik, want dan gaat het mis. En dan zegt Paulus, weet je nog? Weet je nog hoe het eerst was? De dingen waarvoor je je nu schaamt, vers 21, wat had je er eigenlijk aan? Wat heeft het je eigenlijk gebracht? Die films die je eerst kijkt. Waar je plezier in had toen je nog onbekeerd voortleefde. Wat hebben ze je nou gebracht? Wat deden ze nu met je denken, met je leven? En dat zwarte geld, waar je zo gemakkelijk aan meedeed. Wat heeft je dat nou echt ten diepste voor zegen gebracht? En dat je alleen maar leefde om te werken. En daarmee de dienst van de Heer aan je gezin tekort deed. Wat heeft je dat nou eigenlijk opgeleverd? Wat vrucht heb je daar nou van? Zeg het eens. Daar moet je toch niet in terug? Maar zegt hij zelfs in vers 23, de zonde die eindigt in de dood. Daar eindigt het, dat komt niet goed. Wie de zonde blijft dienen, die loopt de opstandingskracht van Christus mis. Maar als je nou gelooft, gelooft in de opstanding van de Heer Jezus, dan wil je dienstbaar zijn aan de gerechtigheid. Dan wil je leven zoals God dat van je vraagt. En dan wil je de zonde ver van je vandaan houden. Dat noemt onze catechismus wandelen in een nieuw leven. Nou, zeg het maar, gemeente. Wandel jij in een nieuw leven? Zeg het eens eerlijk van uzelf. Iemand zegt, dominee, u raakt precies het punt in mijn leven. Ik zou het wel willen. Maar ik durf het niet te zeggen als ik mezelf dan weer tegenkom. Gemeente, ik vind het zo mooi zoals het hier in de catechisme staat. Er staat niet, zijn wij door zijn kracht opgewekt. Nee, er staat, worden wij door zijn kracht opgewekt. Kijk, je bent wel onder de genade als je gelooft. Dan mag je weten dat je gered bent. Dat je verlost bent van de heerschappij van de zonde en de Satan. Maar dat nieuwe leven, hè? Ja, daar hoort het woordje worden bij. Dat is een heel proces. En dat proces, dat heet heiliging. Kent u dat? Dat je daar een heel werk aan hebt om jezelf te heiligen. Kijk, die afgekikte alcoholist, die staat in een geweldige vrijheid. Maar tegelijkertijd is er de voortdurende strijd om van die alcohol af te blijven. Soms gaat het heel goed. Maar dan in één keer worden ze weer geconfronteerd met iemand die vraagt, weer een pilsje? Kan het zomaar weer misgaan. Of op een ander moment, dan hebben ze zo'n innerlijke drang om toch weer die alcohol te grijpen. Een hele strijd. Ook als je de afkikkliniek al lang uit bent. Gemeente, zoals met de zonde ook. In dat nieuwe leven is het een strijd tegen de zonde. Worden wij opgewekt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Kent u dat nieuwe leven? Dan is het een proces. Een heiligingsleven. Ik ben er nog niet. Maar ik kom er wel. Waarom? Omdat mijn heiliging vast ligt in de opstanding van Christus. Is er nou vanavond iemand in de kerk die met zijn eigen heiliging vastloopt? Die zegt, dominee, bij mij komt er nou niks van terecht. Ik ga iedere keer weer onderuit. Onverwachts is er dan toch weer die zonde die de kop opstijgt. Als ik dan weer merk wat ik in mijn eigen hart tegenkom. Gemeente, hoor dan vanavond. Door zijn kracht. Daar ligt onze redding. Daar ligt onze zaligheid. Daar ligt ook onze heiliging. Daar staat zijn opstandingskracht voor in. Tuurlijk, we worden aangespoord vanavond om onze leden beschikbaar te stellen ten dienste van de gerechtigheid, vers 19. Heel actief. Al je ledematen, zegt Paulus, die moeten erin meekomen. Dat is niet vrijblijvend. Ik moet denken aan Hebreeën 12, vers 12. Hef daarom de slappe handen op en strek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is niet wordt ontwricht, maar veel eer genezen. Jaag tevreden na met allen en de heiliging, zonder welke niemand de Heere zal zien. Hoort u dat? Zonder heiliging zal niemand de Heere zien in zijn hemelse heerlijkheid. Laten we onze ledematen inzetten in onze levensheiliging. Gebruik je voeten niet om te gaan naar plaatsen waar God je niet hebben wil. Maar gebruik je voeten om twee keer zondags trouw naar de kerk te komen. En om door de week het kringwerk te bezoeken. Gebruik je handen niet om anderen tekort te doen. Maar gebruik ze om goed te doen aan mensen die op je weg geplaatst worden. Leen je oor niet voor geroddel, maar gebruik het om te luisteren waar je een ander goed kunt doen, of waar je goed van de Heere hoort. Gebruik je mond niet om een ander te beschadigen door geroddel, maar spreek goed met je mond over de Heer Jezus. Je ledematen ter beschikking aan je heiliging. Gebruik je ogen niet om naar de vuiligheid van deze wereld te kijken. Maar gebruik ze om te zien wat je goed kunt doen aan je naaste. En alles wat er de afgelopen week in de media langskwam, toch ook maar deze hele concrete toepassing. Het is Me Too week geweest. Ik ook. Vrouwen die massaal lieten weten dat ze te maken hadden met grensoverschrijdend seksueel gedrag. En ook vanavond zeg ik, mannen, dat zal onder ons toch niet zo zijn? Of is er ook hierin een oproep tot bekering nodig? Hoe leven we als christen, mannen, in deze samenleving? En ik zou het de samenleving wel toe willen roepen, bij alle gedachten die erover naar voren gebracht worden. Laten we nou de Heer Jezus volgen. Die pakt het probleem bij de wortel aan, wie een vrouw aanziet om haar te begeren. Laten we als christenen hierin het goede voorbeeld geven. Levensheiliging, dat is onze hoge roeping. Opdat we eenmaal zonder verschrikken voor God zullen verschijnen. Maar tegelijkertijd mag ik u vanavond bemoedigen. Het hoeft niet in eigen kracht. Ook die heiliging niet. Jezus, niet mijn eigen kracht. Niet het werk door mij volbracht. Niet het offer dat ik breng. Nee, het is de opstanding van de Heer Jezus. En door het geloof mag je het dan helemaal van hem verwachten. Dus aan de ene kant aangespoord en aan de andere kant vertroost, bemoedigd. Het ligt vast in hem.
Jongens en meisjes, voor jullie. Een kleine jongen is aan touwtrekken met zijn grote broer. Nou, dat gaat niet meevallen natuurlijk, dat snap je wel, want die grote broer is veel sterker. En dat gaat hij verliezen. En achter zich hoort hij de stem van zijn vader, die moedigt hem aan: kom op jongen, je kunt het.
En het gaat. Het gaat. Het lukt hem. En hij trekt de touw naar zijn eigen kant toe.
Maar dan kijkt hij achterom en dan ziet hij het. Waarom dat het lukte? Omdat zijn vader voor hem trok.
En dat is het. We worden vanuit het woord aangespoord in levensheiliging. En tegelijkertijd mogen we leven vanuit die ontspannen gedachte. Christus heeft de dood en de zonde overwonnen. En daarom komt het goed met mijn heiliging. Door u alleen. En zo mogen we toeleven naar die grote dag. En dat is het derde van onze catechismus. Die grote dag dat we op zullen staan in heerlijkheid. Luther zei: eenmaal zal Jezus aan mijn grafsteen kloppen en zeggen: dokter Martinus, sta op. Dan zal ik in een ogenblik opstaan en eeuwig met hem blij zijn. Door heiliging de Heere zien. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen.
Zullen we samen danken, bidden en voorbeden doen? Heer in de hemel, uw grote naam willen we eerbiedig danken dat het niet van ons afhangt, onze redding niet, onze bekering niet, de vergeving van onze zonde niet. Want Heere, hoe zou dat moeten kunnen? En we mogen u vanavond in het bijzonder danken dat zelfs onze levensheiliging niet van ons afhangt. Want ook daarvan moeten wij belijden. Hoe zou dat ooit kunnen? Dank u dat we het mochten horen vanuit de schrift en de traditie, dat we door zijn kracht opgewekt worden tot een nieuw leven. Heren, daar moeten we het van hebben. En daar mogen we het van hebben. Wil alle geloofsonzekerheid van ons afnemen. Maar dat we het voor onszelf mogen weten. De Heer Jezus is ook voor mij opgestaan. Opdat ik heilig zal worden en nu al gered mag zijn. We danken u, Heere, ook voor de aansporing. Voor de ernstige aansporing. Voor de vurige aansporing vanuit uw woord. Om heilig voor u te leven. Om ons te onderwerpen aan de gerechtigheid. Bekeert u ons, Heere, als we onze vrijheid verkeerd gebruiken. Leert u ons heilig te leven. Zegen zo uw woord, dat er vanavond mocht zijn en vanmorgen. En al zoveel eeuwen lang, ook hier in onze dorpskerk verkondigd, gebracht mag worden. Heere, zegen ons als we u daarvoor dinsdagavond samen de dank willen brengen. We bidden voor de gemeente die in dorpshuis samenkomt. En voor alle andere kerken in ons land, alle andere gemeenten. U belijdend, Heere. Hoe als kinderen van de reformatie zo vaak de eenheid en de waarheid tekort hebben gedaan. Wat een wonder dat u toch, dat u nochtans de verkondiging van uw evangelie ons hebt gelaten. Geef dat u daarvan dinsdag de eer mag ontvangen. En dat het ons, Heere, telkens weer mag brengen bij de Christus der Schriften, de opgestane Heere. Wilt u uw zegen geven aan ons land? Ook als er een nieuwe regering aantreedt. Zegen allen die over ons gesteld zijn. Zegen in het bijzonder degene die uw woord als uitgangspunt, als fundament van hun leven hebben. En op die manier ook trouw op hun post willen staan. Geef ze een zout in deze wereld te zijn. Geef dat ook ons, Heere. Dat wij in onze levensheiliging opvallen in onze maatschappij. Door vanuit de liefde te leven. Om zo anderen te winnen. Voor de dienst aan Koning Jezus. We bidden voor de Roemeense gasten in ons midden. We bidden voor de kerk in Roemenië. En op zoveel plaatsen meer op deze wereld. Waar uw evangelie gebracht mag worden. Bouw uw koninkrijk over het rond van deze aarde. In het bijzonder ook bidden we voor Israël. Doe ze alles in Jezus Messias zien.
opdat uw huis vol mag zijn. En opdat we toe mogen leven naar die grote dag, waarvan wij niet weten of we hem levend mee zullen maken, of dat u ook op ons graf zult kloppen, om ons te roepen tot de opstanding, en om dan te mogen horen: kom in, gij gezegende van mijn Vader, om u altijd de eer te brengen die u waard bent, door u alleen, dat niemand gemist wordt, zoals we hier vanavond samen zijn, dat niemand van ons onbekeerd die toekomst tegemoet gaat, maar wil door de kracht van uw Heilige Geest wonderen van genade werken, door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, zullen we de week biddend ingaan, ook als het gaat over onze heiliging. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. Psalm 119, vers 3. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. En om dan opnieuw dat woordje wekken, hoe uw geboon mij tot uw liefde wekken, opgewekt tot een nieuw leven. Psalm 119, vers 3. Wij groeten onze gast uit Roemenië, God bless you. En we gaan heen onder de zegenende handen van de Heere onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.